Iedere dinsdag bespreek ik op deze plek een briljante mislukking. En dat doe ik samen met Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Goedemiddag, Paul.
Goedemiddag, Thomas.
Op wiens naam komt deze keer de mislukking? Laten we nog even in het midden houden of die briljant is of niet.
Ja, nee, dit keer gaat het over het Belgisch-Nederlands farmaceutisch onderzoekbedrijf Galapagos. Die een nieuw artrose-medicijn op de markt probeerde te brengen. Nou ja, je hoort het al, dat gaat niet gebeuren.
Nee, en dat komt wel vaker voor als je een farmaciebedrijf bent dat een medicijn de eindstreep niet haalt. Wat is hier gebeurd?
Ja, nee, dat klopt. Dat is part of the game, zeggen ze wel eens. Hè. Nou ja, Galapagos is al met het Franse Servier 10 jaar op zoek naar een nieuw middel tegen artrose. En dan gaat het niet om pijnbestrijding, maar echt ook om de artrose zelf tegen te gaan. En je weet, er zijn verschillende stadia waarin zo'n onderzoek verkeert. Hè. Je doet eerst exploratief werk en nou, na verloop tijd ga je het uitproberen. Daarna gaan we heel veel mensen uitproberen. Tweede fase, derde fase. En dan moet het geregistreerd worden. En nou, dan mag je hopen dat je dan uiteindelijk de markt op kan en dat er voor het medicijn ook betaald gaat worden en dat het natuurlijk werkt. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Nou, in dit geval bleek dus in de tweede fase van het onderzoek, en daar hadden ze ongeveer 1000 patiënten voor, dat het middel, dat heet trouwens heel netjes GLPG1972, dat bleek niet te werken. En de ontwikkeling is dan ook stopgezet. Maar ja, het voortraject van het onderzoek, dat heeft al tientallen miljoenen gekost. En bij succes zou Galapagos 300 miljoen hebben kunnen incasseren, betaald door Servier. En dat gaat natuurlijk niet door. Nou, dat is natuurlijk een strop en dat merkte je ook wel, want de beurskoers daalde meteen flink na de bekendwording van het stopzetten. En het was overigens ook niet de eerste keer dit jaar dat er een probleem zich voordeed. Ze hadden ook een probleem met de goedkeuring in Amerika van filgotinib. Dat is een reumamiddel. En moet Galapagos dus nu zorgen maken? Nou, wat je al zei, Thomas, het hoort erbij. Hè? Het is natuurlijk nooit leuk wanneer een innovatie mislukt. Maar in de farmaceutische industrie hoort het erbij. En ik heb even wat naar wat getallen gekeken. En daar blijkt dat als je heel veel pogingen bekijkt, dat de gemiddelde faalkans van het begin tot het eind, dat is ongeveer 87%. Dat betekent dus als je met serieus met de ontwikkeling van een medicijn begint, dan is de kans dat je de eindstreep haalt iets meer dan 10%. En de ontwikkeltijd is rond de 12 jaar en de kosten ruim $700 miljoen. Dus dat zijn geen kleinigheden.
Nee, daarom eisen volgens mij ook investeerders dat er dan wel wat tegenover staat, omdat de risico's zo groot zijn. En daarom zeggen ook veel farmaciebedrijven, zijn de prijzen van de medicijnen die het wel halen ook relatief hoog.
Ja, nou ja, daar kun je wel iets van vinden. Want het gaat uiteindelijk gewoon om hoeveel winst maakt zo'n bedrijf. He, ik snap die discussie eigenlijk nooit helemaal. Want je kunt uiteindelijk bekijken, wat is de EBITDA? He, wat is hoeveel winst maakt zo'n onderneming? En vinden we dat niet passen bij zo'n onderneming, dan kunnen we er wat van vinden. Ik weet niet of hoe slim het nou is om dat nou per medicijn allemaal uit te splitsen. Hoewel er natuurlijk wel transparantie moet zijn. He, maar die transparantie die haal je onder andere uit het analyseren van zo'n funnel dus. Hè. Dus als bijvoorbeeld zo'n medicijn in de tweede fase zit, heb je al een hele stuk gehad, dan denk je, dan is die faalkans natuurlijk een stuk kleiner, want dan heb je al een hele hoop vragen beantwoord. En dat is ook wel zo, maar dan is de faalkans nog steeds zo'n ruim 40%. En dan is er al $300 miljoen uitgegeven vaak. Ja. En dan ben je al zo rond de 6 jaar bezig. En bedrijven die zich dat kunnen veroorloven, zijn natuurlijk alleen maar bedrijven die een behoorlijke portfolio kunnen hanteren. Hè. Want kijk, als jij een bedrijf hebt en je kunt maar één innovatie doen en je moet met dit soort getallen werken, dat gaat ook helemaal niet werken. Dat kan helemaal niet. Dus dat risico, dat moet je op een of andere manier zien te managen. En dat zie je ook nieuwe modellen, hè, waarbij farmaceutische bedrijven later in het proces pas instappen en de resultaten van biotechbedrijven opkomen. Of ze gaan samenwerken om de risico's te delen. Ja. Het is trouwens ook wel interessant dat er ook hele nieuwe modellen aan het ontstaan zijn. Hè? Bijvoorbeeld rond wat we noemen precision medicine. Waarbij niet meer hele grote groepen mensen onderzocht kunnen worden, omdat het allemaal veel individueler gaat. En dan maak je veel meer gebruik van data. En dat kan dus een deel van het onderzoek gaan vervangen. En nog nieuwer, daar kun je tegenwoordig ook overlezen, is heel fascinerend, zie je dat computers, omdat die steeds krachtiger worden, de werking van moleculen op een lichaam kunnen gaan simuleren. En als je dan voldoende rekenkracht hebt, dan kun je gewoon heel veel moleculen achter elkaar uitproberen totdat je er eentje hebt geïdentificeerd met de gewenste werking. En die wereld die komt echt heel snel naderbij. En dan krijg je een complete omwenteling in drug discovery, waarbij de medicijnen veel sneller ontwikkeld kunnen worden, ook veel sneller meer digitaal getest kan worden of ze het überhaupt doen.
Maar tot die tijd heb je natuurlijk af en toe te maken met mislukkingen. Dus gaan we naar jouw formule.
Deze.
Is dit een briljante mislukking of niet? De viral formule.
Ja. Ja, nee, zeker. Nu moeten we het nog even hiermee doen. En dan ga je uit van de viral formule, de visie. Nou, het ontwikkelen van een nieuw medicijn tegen artrose, dat is natuurlijk van groot algemeen belang, krijg je 9 voor. De inzet, nou ja, er wordt dus hard aan gewerkt, veel research aan gedaan. En er wordt echt, dat zei ik er net al, significant veel geld in geïnvesteerd. Nou, geef ik ook een 9. Nou, de risico's. Nou, zoals het nu gaat, daarvan zijn de risico's bekend. Hè. En wat ik al net zei, door portfolio management. En ook inderdaad de winst die later kan worden behaald. Op die medicijnen die wel uiteindelijk de markt halen. Nou, daar kun je die risico's mee afdekken. En wat we net al even over hadden, de mate van winstgevendheid. Ja, daar laat ik me even niet over uit. Maar ik geef het gewoon in ieder geval een ruime voldoende, een 7. Nou, de aanpak. Nou, wat ik zeg, er wordt veel onderzoek gedaan. En op basis van voortschrijdend inzicht worden keuzes gemaakt in zo'n proces. Zoals nu bijvoorbeeld, dat vind ik ook heel sterk. Ja, stoppen als het niet werkt, dan moet je ook stoppen, moet je ook niet doorgaan. Dus ik denk dat ze dat hier ook op het goede moment gedaan hebben. Het werd duidelijk, stoppen. Een 8. En dan leren. Nou, zowel over het mislukte medicijn zelf als over de aandoening is ook door Galapagos zelf aangegeven, is een hoop geleerd. Maar ook over de samenwerking. En ik weet ook zeker dat Galapagos dat op een of andere manier later weer gaat toepassen. Dus ja, ik geef dat ook een 8 of een 9. En als ik alles bij elkaar optel, vermenigvuldigd, deel je bekend me, kom je op een 8,4 uit. Ik vind het een echte briljante mislukking. En ik hoop ook oprecht dat men door blijft gaan om mooie medicijnen te ontwikkelen. En of dat nou op de klassieke manier gaat en binnenkort op een misschien nog modernere manier, ik weet het niet. Maar ik zou zeggen, doorgaan en niet stoppen. En Galapagos, die komt hier ook alweer overheen.
Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dankjewel, tot volgende week.